We gaan eerst samen bidden. Onze God, onze Vader, we danken u dat u boven alle dingen staat. Boven deze dienst, boven de verkiezingen van 18 maart, boven Nederland, boven de wereld, maar ook boven de omstandigheden waarin Beb Lagerwij nu is. We willen samen bidden dat hij rust heeft, dat hij vrede heeft. Ongetwijfeld denkt hij aan ons nu op dit moment. We vragen uw zegen voor hem en ook uw bewaring. Dat vragen we ook voor onszelf. Ook al zijn we recht van lijf en leden, zoals dat wel eens gezegd wordt. Het kan van binnen behoorlijk krom zijn. En we willen u vragen of er door uw Heilige Geest een groot werk tot stand komt vandaag, vanmiddag, in deze dienst. Zodat u eer krijgt, de Heer Jezus geprezen wordt. Zodat we een juist zicht hebben op de komende dingen. We willen u danken dat u dat doen wilt. Dank u wel voor de Heilige Geest die gekomen is. Dank u wel voor dat kostbare boek in onze handen gegeven. Dank u wel vooral voor de Heer Jezus. Die het werk gedaan heeft. Die kon zeggen het is volbracht. Dank u wel voor het kruis van Golgotha. Dank u wel ook voor elkaar. Voor de ontmoeting. Voor het bijzondere elkaar zo weer te ontmoeten. Dank u wel voor alles wat al voorbereid was. Dank u wel voor uw geweldige zegen. Amen. Ezechiël, hoofdstuk 35, 36, 37... U hebt het allemaal thuis allemaal al voorgelezen, nagelezen, nagekeken. Ik overhoor niet. Ezechiël 35. Daar ga ik niet zoveel van lezen, een paar dingen maar. Vers 5. En dat gaat over het Seïrgebergte, over Edom, de nazaten van Esau. Omdat u, zegt vers 5, een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid. Daarom. Vers 14, zo zegt de Heere, Heere, tot blijdschap van heel de aarde zal ik u tot een woestenij maken. Met andere woorden, de buren zijn daar ook blij mee als het jou niet zo goed gaat. Overeenkomstig uw blijdschap over het erfelijk bezit van het huis van Israël, omdat jullie zo gepraat hebben, gehandeld hebben met Israël en met de erfenis van Israël, omdat het verwoest is, zo zal ik bij u doen. U, Seïrgebergte en heel Edom zult geheel en al woestenij worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Nu stop ik even met lezen, ga ik straks met 36 verder. Er is een Bijbelboek gewijd aan Edom en dat is het boek Obadja. Ik lees een paar teksten uit Obadja. Even bladeren. Er zit een index ergens in uw Bijbel, dan vindt u daar een bladzijdenummer bij. Maar in Obadja, het heeft maar één hoofdstuk. Vers 3, Obadja, vers 3. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven. Ik heb dat wel eens voorgelezen toen we daar in Petra waren. Dat is daar, hè? Dat is het gebied van Edom. En daar zie je die huizen in die rotskloven. Daar zie je die kunstwerken, die bouwwerken daar. Werelderfgoed spul vandaag de dag. U die woont in de rotskloven in zijn hoge verblijfplaats en die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar deze aarde? Al verhief u zich tot als een arend en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heere. En dan het eind van Obadja, vers 21. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. En het koningschap zal van de Heere zijn. Er is een nieuwe theorie, tenminste voor mij was dat nieuw, dat Rome gesticht zou zijn door de nazaten van Esau. Dat was nieuw. Ik had het nooit gelezen, nooit begrepen. En of dat nu waar of niet waar, dat laat ik nu even los, want daar moet misschien nog wel nog meer voor gebeuren. Dat zou kunnen, voor mij, bij mij in ieder geval wel. Maar het zou me niet verbazen dat er een soort bloedlijn zou liggen tussen Edom, Esau en Rome. Het heeft me altijd al verbaasd hoe het mogelijk is dat een Edomitische man, Herodes, vazal kan zijn van de keizer uit Rome in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd en daarna en daarvoor. Dat is op zich al heel merkwaardig, dat de Edomiet Herodes een soort vervolging instelt richting dat kleine babytje of misschien dat jonge leven. Ik weet niet precies welke leeftijd je aan moet houden. Het zou wel eens langer kunnen zijn dan een paar weken of zo. In elk geval heeft hij tegen de wijzen uit het oosten gezegd, als je weet waar dit is, dan ga ik ook aanbidden, maar dat is precies het omgekeerde. Hij wilde dat kind ombrengen en die kindermoord in Bethlehem door Herodes. Johannes de Doper, precies, door Herodes. Vervolgingen. Het houdt niet op. En Edom heeft altijd, en dat lazen we in hoofdstuk 35 van Ezechiël, altijd een eeuwige vijandschap getoond richting Israël. En het is om die reden dat in het allerlaatste Bijbelboek van het Oude Testament staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wordt ook misbruikt alsof het daar om de persoon Jacob en de persoon Esau zou gaan. En dat is natuurlijk niet zo. Dat zegt de Heer aan het eind van het Oude Testament, vlak voor de geboorte van de Heer Jezus. En dan zegt hij dat wat Esau heeft laten zien, wat de kenmerkende dingen zijn geweest van de Edomieten, dat verwerpelijk is in Gods ogen en dat hij dat haat, dat hij daar niet verder mee kan. Jacob daarentegen, die hebben het ook niet goed gedaan, daar gaat het mij niet om, maar Jacob wordt op een bepaalde manier, dus de nazaten van Israël worden op een bepaalde manier gezegend, omdat de Heere hen lief had. Dat blijkt uit hoofdstuk 36. Hier in hoofdstuk 35, vlak voor het herstel van Israël. Want als je twee hoofdstukken bij elkaar wilt voegen die over het herstel, over de zegen van Israël gaan, dan heb je ze hier voor je. 36, 37. Daar gaat het over Israël en wat de Heer met Israël gaat doen en hoe hij dat gaat doen. Esau daarentegen moet weg. Wat tegenstand biedt, dat moet weg. Esau had ook een zegen, maar ze hebben het niet gepakt. Dit zeg ik een beetje nadrukkelijk, omdat vandaag heel vaak te horen is dat Israël, als het heel moeilijk wordt, naar Esau, naar Edom, naar Petra zou kunnen vluchten om daar in de holen van de rotsen zichzelf een beetje te verstoppen. Want dat zou een soort uitweg zijn voor Israël in barre tijd. Nou, ik geloof daar niet in, maar dat heb ik al willen duidelijk maken met het lezen van Obadja, want Obadja, de enige profeet die helemaal over Esau, over Edom spreekt, die zegt, je woont in die rotskloven, dat klopt dus wel, dat is werkelijk de lijn met wat je in Petra ziet, wat je dat als werelderfgoed vandaag bovenaan staat, maar ze zullen daar vandaan gehaald worden en het zal niet tot een schuilplaats kunnen zijn. Voor de openbaring van Gods glorie, herstel voor Israël plaatsvindt, zal er ingegrepen worden in Edom. En nog een keer, Malachi, dat moet. De Heere wil eerst wegdoen voor. Datzelfde vindt u in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, als de bruiloft van het Lam in hoofdstuk 19 wordt gehouden en daar vele dingen van worden gezegd, dan is in hoofdstuk 18 de ondergang van Babel. Eerst moet het valse weg, het onechte weg, en dan gaat de Heere verder met het echte. Dat is hier precies zo. Er zijn dus lijnen in de schrift die ons duidelijk maken dat we hoofdstuk 35 misschien wel met een bepaald licht mogen bekijken, maar daar zijn duidelijk lijnen in van eerst het oordeel en dan de zegen. En ik denk dat dat in je eigen leven gewoon terug te vinden is. Wanneer is God begonnen met te zegenen? Als dat wat niet goed is, geoordeeld is. Ja, u hoefde daarvoor niet de straf te dragen. Er was iemand anders die de straf op zich nam en die aan het kruis zijn leven wilde geven, maar het eerste, het onechte moet weg, wilde het echte daar komen. En het onechte moet worden geoordeeld, wilde de Heilige Geest in jou gaan wonen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde principe, een soort doorgaand proces. En dat vinden we ook hier. Nu ga ik met u naar hoofdstuk 36 van het boek Ezechiël. In hoofdstuk 36 gaat het eerst over het land. En nu, vers 1, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël en zeg, bergen van Israël, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, omdat de vijand over u gezegd heeft, haha, met name de Edomieten, zelfs de eeuwige hoogsten zijn ons tot erfelijk bezit geworden. Dat hebben ze geroepen, het is allemaal van ons, dat roepen ze vandaag nog. De Palestijnen die roepen nu nog, dit is ons bezit, dit is ons land. Profeteer daarom, zo zegt de Heere, daarom omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en een kwaad gerucht bij het volk was, luister daarom. Het gaat nog steeds over het land, niet eens over de mensen, maar het gaat nog over het gebied. Bergen van Israël, naar het woord van de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen de bergen, tegen de heuvels, tegen de waterstromen, tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen, tegen de verlaten steden, die tot een buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven. Westbank bijvoorbeeld nu nog. Met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat mijn weidegrond tot buit zou zijn. En dat gaat door. Vers 8. En u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor mijn volk Israël dragen. Want ze komen naderbij. Prachtige uitdrukking in een voetnoot in die herziende Statenvertaling staat. Letterlijk, ze komen naderbij om te komen. Dus ze zijn al dichtbij, maar de bedoeling is dat ze nog verder gaan. Dat ze echt gaan komen. Ze komen naderbij. Want ik kom naar u toe. Ik zal mij naar u toe wenden en u zult bewerkt en bezaaid worden. Dus het land zal helemaal in gereedheid worden gebracht voor de komst van Israël. En dan gaat het vanaf vers 16 verder met de mensen. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde. Toen het land, het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. 21. Maar ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolk. Zeg daarom, vers 22, tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen. Dat gaat door. Prachtige dingen worden gezegd. Vers 24. Ik zal u uit de heidenvolken halen, misschien wel uit Parijs, misschien uit Nederland. Ik bedoel Parijs daar vanwege een aanslag of een andere agressieve daad. En uit al de landen bijeenbrengen, dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en zal het veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Vers 33. Zo zegt de Heere Heer, op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. 35. Ze zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest zijn, of verwoest lagen, de steden die verwoest lagen en verwoest en afgebroken zijn, versterkt en bewoond in die tijd. Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat ik de Heere zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Dat is 36. 37 gaat over de dallen van die dorre doodsbeenderen en over die twee houten. God brengt een beweging op gang. Al die verspreide botten, al die beenderen die allemaal dor lijken, waar niets mee te beginnen is, die worden door Gods beweging, dat is een beweging van de Heer, bij elkaar gebracht. Een beweging. En het gaat trillen. Er komt iets bijzonders. Ze komen bij elkaar. En het wordt een lichaam. En hij zal er spieren op leggen. En hij zal er vlees op leggen. Huid erop. En ze zullen op een bepaald moment omhoog gezet worden. Ze zullen staan. Als een geweldig wonder van de Heer. En dan is het ook niet twee stammen of tien stammen. Dat zegt de rest van hoofdstuk 37 vanaf vers 18, vanaf vers 15. Ik zal dat nog lezen met u, vers 19. Spreek dan tot hen van hoofdstuk 37. Zo, zie, ik zal het stuk hout van Jozef van de tien stammen nemen dat zich in de hand van Efraïm bevindt. En van de stammen van Israël zijn metgezellen. En ik zal het bij het stuk hout van Juda, dat zijn de twee stammen, voegen. En ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in mijn hand één worden. Dat is dus de hereniging. Aan het eind van hoofdstuk 37 nog een paar teksten. Vers 25. Ze zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht, aan Jacob, gegeven heb. En mijn knecht, aan het eind van vers 25, mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. Ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten, tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En ze zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Tot zover het lezen van de schrift. Ik heb bewust iets meer tijd genomen om het voor te lezen, want het is buitengewoon boeiend. Wij leven nu in een tijd van verkiezingen. Nou, ik was bijna geneigd om te roepen aan het begin van deze dienst: kies dan heden wie gij dienen zult. Vandaag hoor, dus 18 maart moet je het zelf weten, maar vandaag. Kies dan, maar kies voor, alsjeblieft voor de Heer Jezus. Kies voor Hem. Wat zouden mensen kunnen brengen? Ze hebben allemaal beloften, loze, inhoudsloze beloften. En ze roepen de een nog scherper dan de ander. En er komt, nou ja, ik zal niet te veel zeggen, er komt vrijwel niks van terecht. Laat ik dat zomaar voorzichtig zeggen. Maar je moet bij de Heer Jezus zijn. We moeten de Heer Jezus voorop zetten. Dat heeft Israël niet gedaan. Ik weet wel dat ze in de letterlijke zin de Heer Jezus niet zagen. In de oude tijd hebben ze offers gebracht, maar die wezen naar de Heer Jezus, maar Hem zagen ze nog niet. Ze hebben dienst gedaan in Gods heiligdom, in Gods tempel, voordien al in Gods tabernakel. Maar al die diensten wezen één kant op naar Hem. Maar ze hebben Hem niet gezien. Maar ze hebben uiteindelijk voor zichzelf gekozen. Ze hebben zich, laten we zeggen, een oor laten aannaaien door de omgeving, door de heidenvolken. Die hadden ook wat. En ze hebben uiteindelijk hun knieën gebogen voor de heidense invloed en voor de heidense beleving. En uiteindelijk zijn ze alles kwijtgeraakt. Op het moment dat Ezechiël dit schrijft, zitten ze in barre nood. Er is geen tempel meer. Jeruzalem is kapot. En ze zitten in ballingschap. Ezechiël bij de ballingen bij de rivier de Kebar of Kebar. Anderen, Daniel en zo, zitten in Babel. Aan het hof of daarbij. Anderen, de armen, zijn nog ergens in Jeruzalem, maar die hebben geen invloed. Nog een aantal zijn naar Egypte gevlucht. U vindt dat in Jeremia. De hele situatie is gewoon, er is niks meer. Het is gebeurd, het is over. En de klaagliederen, door Jeremia ooit geschreven, gaan over die tijd en over wat er daar toen te zien is. Nou, dan ga je huilen. Wenen. Dit is ook exact wat de Heer Jezus deed toen hij daar kwam en Jeruzalem zag. Toen weende hij over de stad. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Dat is dat afschuwelijke, die enorme aanklacht van de Heer Jezus. Hij weende over de stad. Hij was bewogen. Ze hadden hem eruit gegooid. Echt waar, dus in Johannes 10 aan het eind, ik weet niet of u dat kent, waar hij zegt dat hij de goede herder is, en dat is hij. En dat hij de schapen op het oog heeft, en dat had hij, daar hebben ze hem uiteindelijk met stenen uit de tempel gejaagd. En ze hebben hem de stad uitgestuurd. En hij is naar de overkant van de Jordaan gegaan. Hij is in het overjordaanse, dus in Moab notabene, is hij gaan verblijven. Daar hebben Martha en Maria hem weggehaald. Sorry hoor, omdat Lazarus ziek was. Die boodschap heeft hem daar bereikt, in het overjordaanse land. En hij is teruggegaan. Thomas zegt, laten we maar met hem gaan om met hem te sterven. Dat is de gelovige Thomas. U kent de ongelovige, maar dit is dezelfde Thomas, maar daar is hij de gelovige die heel bewust zegt, we willen die kant op met hem. Desnoods ten koste van onszelf. Goed, de Heer Jezus is weggestuurd. Van Jeruzalem was niets meer over, zou je zeggen. De tempel, ja, die stond er nog wel, maar er waren te veel wisselaars. Er waren allemaal mensen bezig die van alles innamen en daar iets anders voor teruggaven. Ik heb daar wel ideeën over. Je kunt zelf ook misschien wel eens een inhoud, een invulling geven aan de wisselaars. Er zijn een hele horde van vandaag die Genesis 1 innemen en daarvoor anders wat in de plaats geven. Nou, je neemt dus het scheppingsmodel, lever je in en je krijgt het evolutiemodel terug. Nou, dat zijn de wisselaars. Dat zijn ze precies. En dat is bij verzoening zo, dat is bij zicht op de toekomst zo, dat is altijd hetzelfde. Wisselaars zijn continu bezig om iets kostbaars in te nemen en daar surrogaat voor terug te geven. Dat is nog nooit anders geweest, dat gaat continu door. In de tijd van de reformatie was het als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Die aflaten van Texel, die verkocht werden, waar u nu nog een mooi gebouw van kunt zien in Rome als u dat wilt. Heiliging die je moet verdienen, geld inleveren, het werk van de Heer Jezus naar het tweede plan geschoven. Lieve broeder en zuster, ik hoop dat dat echt is voor je en dat je daarover daarvoor gaat danken en daarin gaat staan. Dat het werk van de Heer Jezus, de enige, echt de enige enige bron is waaruit we kunnen putten. Er is geen andere bron dan het werk van de Heer Jezus. En als u in de hemel wilt komen, dan moet u hem hebben. Niemand anders. En u kunt kiezen wat u wilt op 18 maart of op een ander moment. Je moet hem kiezen. Kies voor hem. Je moet hem hebben. En hij is de enige die zegen brengt. En God heeft maar één plaats, zegt het boek Exodus, heb ik 20 keer gezegd in de loop van de tijd hier in Kootwijkerbroek, waar hij kan staan en zegenen, en dat is het altaar. Nou, het altaar is daar op Golgotha te vinden, waar het offer alle tijden gebracht werd. Dat is de enige plek waar God kan staan en zegenen. Er is geen andere plek. Er is nog geen andere naam gegeven door welke wij behouden zouden moeten worden. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Zo zingen we wel eens in een lied. Nu, dat moet helder zijn. Dat moet voor ons zo helder zijn dat we durven zeggen, niemand anders dan Jezus. Niemand is als u. Heer Jezus, u bent de enige. We gaan van u genieten, we gaan van u zingen, we gaan het over u hebben. We gaan over die ene die wel deugt praten en over alles wat niet deugt, daar stoppen we mee. Al onze praatjes over van alles en nog wat, stop dat maar mee. De enige die deugt, dat is de Heer Jezus. En dat is de deugd in het midden. Daar hebben we nog een spreekwoord van overgehouden. Nou, die hing echt in het midden. Ja, daar komt het vandaan. De deugd in het midden. Dat is de Heer Jezus. En vanaf het moment dat we dat loslaten, is de zegen weg, gaat de kerk achteruit, loopt het aantal terug, wordt het een grote warboel en wordt er gevochten om de kleur van de stoel of om de vorm van het gebouw of weet ik veel over de vertaling of over het liedboek. Nou, dat gaat maar door. En die vechtpartijen die zijn nog lang niet weg. Precies hetzelfde. Israël moest tot de erkenning komen, we hebben het niet goed gedaan. En nu zegt de Heer eigenlijk twee dingen. Er is een vijand, dat waren die Edomieten in onze samenhang van dingen, hè, 35, hoofdstuk 35 van het boek Ezechiël. Het is natuurlijk een vijand die iedere keer zijn best deed om de wisselaar eigenlijk plek te geven. Nou, dat was Herodes al, in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. Maar er waren ook de Farizeeën die van alles hadden bedacht en allerlei wetjes en voorschriften hadden uitgekookt om over te geven dingen waar ze zelf niet aan toe kwamen, maar die ook te moeilijk waren voor de gewone gelovigen. Toen was dat zo. En in de dagen van Ezechiël was het over en over duidelijk, want er was gewoon niks meer in Jeruzalem. Dat was gewoon stuk, dat was gewoon helemaal kapot. En die vijanden, dus de Edomieten, die hebben dit geclaimd voor zich. Nou, dat zie je continu terug. Dat zie je vandaag weer. Dat heb ik al geroepen zo pas, toen ik het voorlas. Ze zijn nu nog steeds bezig, want dat land is van ons. En de Westbank is van ons. U weet wel dat Jordanië, de macht, maar Esau, Edom, is een stuk van Jordanië. Als ik het zo zeg, maar als bij Galilea begin een beetje bovenaan, dan heb je daar ook volkeren die te maken hebben met Moab en Ammon. Weet u wat, Lot had, nou ja, twee dochters en u kent het verhaal, ging niet goed. Maar de Ammonieten die zitten er een beetje tegen Galilea aangeplakt. De Moabieten zitten er een beetje tegen Jericho, tegen Jeruzalem aangeplakt, op die hoogte ongeveer. En de Edomieten die zitten nog wat lager, die zitten dus tegen Eilat aangeplakt. Nou, zo moet je het ongeveer zien. Dus drie van die volkeren die daar tegen Israël zijn aangeplakt. En die hebben alleen maar gedacht, bijna de een zijn dood is de ander zijn brood. Dus daar komen we goed mee weg. Maar ze hebben zelf die dood ook bewerkt. Ze hebben vijandig gehandeld, ze hebben gestreden. Zo ging het. En Edom is daar een schrikwekkend voorbeeld van. Moab ook. Daarom mocht er ook van een Moabiet, zelfs niet tot in het tiende geslacht, iemand asiel aanvragen, iemand in het volk, bij het volk van God gevoegd worden. Dat was het probleem van Rut, waar ze mee zat. Ze was een Moabitische. Maar ze had geen schijn van kans om een verblijfsvergunning te krijgen. Ik zeg het maar met de termen van vandaag, maar dat snappen we tenminste. Zo was het toen. Dit is de achtergrond van deze geschiedenis. En ik hoop dat u en ziet hoe dat toen zo ongeveer zijn beslag, zijn inhoud kreeg. En dat u gaat zien dat het ook in de dagen van de Heer Jezus eigenlijk niet anders was. Alhoewel dat toen wel weer een stad was en wel weer een tempel was. Maar die tempel die er toen was, die werd wel even het huis van zijn vader genoemd. Dat was het begin van zijn bediening. U hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Rovershol, gestolen hebben ze. Maar aan het eind zegt hij, uw huis worden u woest gelaten. Het gaat over hetzelfde gebouw. Dus aanvankelijk is dat nog het huis van zijn vader. Zo heeft de Heer Jezus dat nog genoemd. Maar later was dat het huis van de Joden. Van de Farizeeën en van de schriftgeleerden. En daar zou niks van overblijven. Dat is de achtergrond. En nu gaat de Heere zeggen, en ik ga het weer voor jullie oppakken. Ik ga en Edom, ik ga de vijand verslaan. Er blijft niets over en dan ga ik het gebeuren. In de toekomst gaat het echt zo. Als u het boek Zacharia leest, hoe de Heere komt op de Olijfberg. Zijn voeten zullen daar staan. Waarschijnlijk op de plek waar hij toen gebeden heeft. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar, op die plek waar hij toen, in grote angst, maar ook de plek waar hij toen zei, ik ben, waar hij zijn naam proclameerde en waar iedereen wegtrok, dat hij daar komt. Maar dan gaat hij de heidenen verslaan. Dat is echt wat in het boek Zacharia heel concreet staat, dat al die volkeren die opgetrokken zijn tegen Jeruzalem worden vernietigd. Die gaan echt een ondergang tegemoet, dan, op dat moment. En dan begint de zegen voor Israël. En dat is hier precies net zo. Ik zei zo pas, eigenlijk gaat het in jouw bekering ook zo. Eerst het verkeerde weg en dan komt het goede terug. Of dan komt het goede pas. Dat is denk ik de lijn die de Heere ons iedere keer aangeeft. En dan gaat de Heere eerst zeggen, dat land dat ga ik gereed maken. Hij maakt dat land helemaal klaar, zodat er zegen kan komen. Is dit vreemd voor ons? Nee, eigenlijk niet. Misschien zegt u van, ik dacht dat het eerst over die mensen zou gaan en dat het in tweede instantie pas over het land zou gaan. Nou, dat is dus niet zo. God had al een land overvloeiend van melk en honing. Toen moesten ze nog uit Egypte gaan. Weer iets dergelijks. Maar ook voor jou en voor mij, de Heer Jezus zei, ik ga heen om plaats te bereiden en als ik heen gegaan ben, dan kom ik je halen. Als ik plaats bereid heb, dan kom ik je halen. En dan is het zover. Het land, uw land, uw woning daarboven, dat is een heel mooi liedje van, maar dat staat niet in een bundel, dat is ooit bedacht door iemand, mijn woning daarboven. Maar uw woning is klaar en dan komt u. Dus eerst het land, eerst de entourage, de woonplaats zal ik maar zeggen, en dan pas de bewoner. Ik denk dat dat altijd zo is. Voor Israël is dat ook zo. De Heer zegt, ik zal dat land zuiveren. Nou, nu denk ik langzamerhand, dat wordt tijd. Dit is schrikbarend wat daar gebeurt. In Bethel, notabene, weet je wel. Dat heet tegenwoordig iets anders. Waar meneer Arafat zetelde. En waar de Palestijnse autoriteit nu haar domicilie heeft. Zo heet zo'n ding, moeilijk woord. Maar waar ze de regering gevestigd is. Ja, daar zitten ze nu. En Jericho. En Jeruzalem. U bent vast een keer, nou misschien niet, maar als u in Jeruzalem geweest bent en u bent bijvoorbeeld in de graftuin geweest en u wil even een ogenblik stilte en u wil aan de Heer Jezus denken en u wil hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan, dan begint daar zo'n iemand te kraaien. Sorry, nee, dat is niet goed van mij dat ik het zo zeg misschien. Maar ik bedoel eigenlijk, dan is het lawaai niet van de lucht. Nou, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. En u weet ook wel wat voor geluid je dan allemaal hoort. Dat is het land. Nu hebben je bezette gebieden. Ze hebben van de Verenigde Naties in 1948 een stuk gebied gekregen. Maar vanaf het moment dat ze daar echt gebruik van zouden, kwamen gelijk de Jordaniërs, de Edomieten, et cetera, die kwamen gelijk met enorme massa's over om dat weer terug te pakken. En nu zeggen ze, nu Israël geworden heeft in 67, dat was ons land, nu is dat bezet gebied door Israël bezet. Het is precies het omgekeerde. Het is compleet omgedraaid. En zo gaat het door. Alles is omgedraaid geworden. Alles. Maar de Heer zegt, ik zal dat gebied klaarmaken. Ik wil dat jullie ergens gaan wonen. Mijn woning daarboven. Nog een keer dat lied. Daar. Het is de Heer Jezus die ons daar wil brengen waar hij de zaak helemaal klaar heeft. En daar hoefde het huis van de Vader hoefde niet gereinigd te worden van afgoderijen, van stenen en van troep en van rommel. Dat was daar niet. Dat bestond daar niet. Daar mag je zo straks in. Maar hij maakt het wel klaar voor je. Maar Israël zal beleven dat het hele land gezuiverd wordt. Nou, wat dat oplevert, weet ik niet. We hebben nu weer nieuwe verkiezingen in Israël, geloof ik, de komende dagen ook. Of komende tijd, ik weet niet exact de datum, maar meneer Netanyahu redt het misschien niet, zei men. Dat zijn de voorspellingen. Maar het wordt er niet zoveel anders van. Er moet een ommekeer komen in Israël zelf, in hun denken, in hun hart. Maar dat land, zegt de Heer, dat is van mij en dat ga ik zuiveren, daar ga ik ruimte maken voor mijn volk. Want ik heb het ooit aan Abraham beloofd en wat ik aan Abraham beloofd heb, dat ga ik doen. Vandaag moeten de gelovigen maar eens heel duidelijk zeggen, dat land, dat is niet van de Palestijnen. Trouwens, dat was nooit een volk, want dat is een bijeengevoegde groep van alle mogelijke stammen uit Arabië, van alle mogelijke kanten. Maar daar, zegt de Heer, van die bergen zullen de zegenstromen druppelen. En daar zal zegen zijn. Op een geweldige manier zal de Heer daar zijn zegen gebieden. Daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Dat is dat land. En dan zegt de Heer, maar ik zal mijn volk ook roepen. Ze hebben het niet goed gedaan. Ze hebben zich behoorlijk tegen mij gekeerd. Juda en Ephraim, of de nazaten van Jozef, zo lazen we dat, maar Jozef is de vader van Ephraim. En Ephraim staat voor de 10 stammen in Israël. En Juda staat voor de 2 stammen in Israël. Die beide volken, die beide landen, zo wordt hier gezegd, zullen terugkomen. En nu kan het gebeuren dat ze door de gebeurtenissen in Parijs op pad gaan, of door de haat in Amsterdam op pad gaan. Het kan gebeuren dat ze door de narigheid in Oost-Europa op pad gaan. Het kan ook zijn dat de Heere herders stuurt. Dat zijn mensen die daarheen gaan en die hun hart proberen te vinden en die ze dan op weg sturen. Netanyahu heeft geroepen, kom maar naar Israël, kom maar allemaal. Kom maar allemaal, maak allemaal maar een alia, ga maar naar het land, kom maar terug. Je bent welkom, de enige plek waar je straks veilig bent, dat is dit land. We snappen dat nu. Die jodenhaat gaat verder. Maar de Heer zegt, merkwaardig genoeg, er gaat ook iets innerlijks aan veranderen. Dus los van een soort veiligheidspunt, waar je veilig bent voor de aanvallen van de anti-Joodse milities, anti-Joodse stemmingen. Maar er gaat een proces aan vooraf. En dat is nu precies het proces waar de Heer Jezus het met Nicodemus over had in Johannes 3. Dat is echt wat daar gebeurt. Niemand kan deze dingen zien tenzij hij opnieuw geboren is. En wij hebben het natuurlijk heel makkelijk, want we zeggen, oh ja, ik ben wederom geboren. Amen. U en ik zijn door het geloof in de Heer Jezus nu kinderen van God. Uit God geboren, omdat de Heilige Geest iets heeft bewerkt. De Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is in jouw leven gebeurd. En je hebt de Heer Jezus mogen leren kennen. Er is geen groter goed dan de Heer Jezus in je leven leren kennen. En te zeggen, Heer Jezus, dank u dat u mij hebt opgezocht. Ik probeerde vanmorgen iets te zeggen over Hebreeën 12. Waar de Heer Jezus geschetst wordt. Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, zo wordt het daar gezegd. Maar daar is hij eigenlijk de man waarvan Job zegt, was er maar iemand die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Daar zat Job mee. Hij werd belaagd, hij werd beschuldigd. Hij had het niet gedaan, maar er was ook niemand die de zaak voor hem opknapte. Was er maar iemand die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Een soort scheidsrechter. Die was er niet. Jeremia zoekt ernaar, kon hem niet vinden. Ezechiël hoort de Heere zeggen, ik heb hem ook niet gevonden, hij is er niet. Toch in het boek Job moet er iemand komen. Moest er iemand komen. En u hebt hem, Want u kent hem, er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Ik hoop dat ik het goed zeg, want ik wil niet over mijn schreef, over de grens gaan in mijn woordjes. Maar als God naar mij kijkt, dan moet hij mij oordelen. Dat kan niet anders. Want ik ben geen draad beter dan al die verschrikkelijke dingen die de Joden gedaan hebben, of die de heidenen gedaan hebben. Er is niemand goed. Ook in Koninklijke Broek niemand. I'm sorry. Er is ook niemand goed op 18 maart met alle praatjes. Niet één die deugt. Allen onnut geworden, allen afgeweken. En als God naar mij kijkt, kan hij alleen maar zeggen, je hebt het niet goed gedaan. Je staat in het krijt. Je staat schuldig. En het oordeel is helder. Zonde levert de dood op. Punt. Aan de ene kant staat God, aan de andere kant sta ik. En toen is de Heer Jezus daartussenin gaan staan. En die uitdrukking uit het boek Job is zo mooi, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Hij heeft Gods heilige eisen ingelost. En hij geeft mij het resultaat daarvan, de revenue daarvan. Ik ben heel blij met de Heer Jezus, die aan het kruis zijn leven gaf om mij het leven te geven. Hij zelf stierf in mijn plaats. Dat is op alle mogelijke manieren bezongen. Dat is op veel meer. En dat is dus die middelaar tussen God en mensen. En dat middelaarschap van de Heer Jezus is ook voor Israël. En daarover had de Heer Jezus het had met Nicodemus. Voor zover ik weet is Nicodemus ook een man geweest die les gaf in de school van Gamaliel. Maar goed, dat is misschien een subhoofdstuk. Maar dat is zeer waarschijnlijk. Hij is daar begraven. Heb ik me laten vertellen. Ik ben bij zijn graf geweest, maar ik kon alleen niet constateren of hij het echt was. Ik kon hem ook niet vragen van ben je het echt of zo. Of kun je even een bewijs geven dat je het echt bent. Maar hij is daar met Stefanus begraven. Gamaliel en Stefanus, de eerste martelaar, weet u wel. En Nicodemus, die zijn daar in één vertrek te vinden, nu nog. En dat schijnt authentiek te zijn. Dus laat maar los. Hoe dan ook, Gamaliel. Nicodemus. Nicodemus is, voor zover ik weet, de man die de Heer het hoogste compliment gemaakt heeft ooit op aarde. En dat komt een beetje uit Joël 2, vers 23, omdat Nicodemus zei, u bent de leraar van God. De Heer Joël 2 zegt dat God de leraar ter gerechtigheid zou gaan zenden. De leraar ter gerechtigheid zou gaan zenden. En die leraar ter gerechtigheid, zegt Nicodemus, Dat bent u. Die was er toen. U bent de leraar van God gekomen. Nicodemus krijgt te horen dat hij de leraar is in Israël. Maar zo hebben zij gesproken. Maar dan gaat het over dit. Snapt u dat dan niet? Nicodemus zegt, kun je dan nog een keer geboren worden? Moet je dan nog een keer in de moederschool gaan? Weet je wat, dat is de taal van Nicodemus. Die zegt, de Heer heeft het niet helemaal gezegd. Maar je zou kunnen zeggen, als je er één keer weer inkruipt, bij wijze van, stel dat het zou kunnen, dan kom je er nog weer net zo uit. Dus dat levert niks op. Dat geeft geen verandering. Er komt er weer iemand uit. Die onder de categorie valt, er is er niet één goed. Maar ik zal rein water op u sprenkelen. Geboren uit water en geest. Hè? U hoort het zeggen in het Nieuwe Testament. Dit is het Oude Testament hoor. En ik zal u van uw onreinheden en van uw stinkgoden zal ik u reinigen. En zal ik een nieuwe hart in u geven. Een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal mijn geest, hoofdletter, in uw binnenste geven. Geboren uit water en geest. Dus dat wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3, in het gesprek met Nicodemus, dat staat hier. Daarom zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, Nicodemus, je bent de leraar van Israël. En dit weet je niet. Daarom dat verwijt. Hij had het kunnen weten, want dat stond hier. Hij was een leraar, een bijbelgeleerde, een Torah-geleerde of een profetengeleerde. En die had het kunnen weten. Hij wist het niet. En vandaag, hoe zouden wij in de hemel kunnen komen? Alleen maar door water en geest. Opnieuw geboren worden. Niet nog een keer, helpt niks. Van God uitgeboren worden. Israël wordt te zijner tijd van God uitgeboren. Dat is ook precies wat het boek Zacharia u aangeeft. Dat dat een bron is, water ter ontzondiging. En dat Gods geest gaat waaien en Gods geest gaat werken. Dat is het. Alles ligt precies in de lijn van de schrift. En dat volk, dat zal een heel bijzonder volk zijn. Ik ben er gelukkig van overtuigd geraakt dat het niet aan ons is om de politiek van vandaag van Israël te beoordelen. Ik kan het niet eens in Nederland. Misschien hebben wij te veel partijen, maar er zijn evenveel partijen in politiek opzicht in Israël vandaag. Dus net zo'nzelfde probleem. Maar het gaat erom dat er één oplossing is en die komt bij God vandaan. Zouden wij vandaag willen staan en willen zeggen, er is maar één oplossing en dat is de Heer Jezus. En dan komt hoofdstuk 37. Je kunt zeggen, hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan met Israël? Nou, er zit misschien, nu zeg ik het waarschijnlijk te plastisch, er zit een klein botje ergens in Moskou. En er zit ook een klein botje in Koninklijke Broek. En op een bepaald moment gaat het botje van Moskou al trillend in de richting van het land. En het botje uit Koninklijke Broek gaat er ook naartoe. En merkwaardig is dat ze daar in het land elkaar tegenkomen. Nou, ze hebben geen gesprek over Koninklijke Broek, CQ Moskou. Maar het komt wel. Het is een beweging. De Heere zegt, ze komen overal vandaan. Door zijn ze. Er zit geen gram leven in. Het is helemaal uitgebloed. En die komen bij elkaar en dat zal een lichaam worden. Dat is een gigantisch werk. Vindt u het vreemd? Hoeft eigenlijk niet. Want de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament van jou, dat je toen je tot geloof kwam, toen er een beweging kwam, toen er iets gebeurde met je, toen ben je ook ergens bijgevoegd. Ja, ik ook. Ik kwam uit Slochteren, Schildwolde. Weet je waar die, waar ze nu behoorlijk aan het verzakken zijn, maar dat is goed. Ik was net weg voordat het verzakt. Nee, maar daar heb ik de Heer Jezus leren kennen. En jij hebt het misschien hier gekend. En we zijn beide door Gods beweging, door het werk van Gods geest en door het water van het woord van God, zijn wij in één bij elkaar gekomen, waarin het lichaam van Christus. Nou, daar zit jij ook, zit ik ook. Zoals Israël hier bij elkaar gevoegd wordt, aaneengevoegd wordt door water en geest, zo zijn wij, gelovigen, aaneengevoegd. Hier gaat het om een soort staatkundige eenheid, een soort levenseenheid verbonden met hem die leven geeft. Maar dat is bij ons ook eigenlijk zo, in het lichaam van Christus, de gemeente. Dat is ook een heel bijzonder gezelschap. Dat is niet de kerk, geen administratie met scriba en zo. Mag wel, maar dat doet er niet zoveel toe. Die boekhouding houden ze toch in de hemel wel bij. Dat hoeft niet zo hier op aarde. Beetje katterig voor de scribenten onder ons. Maar feit is dat we aaneengevoegd zijn. We zijn bij elkaar gekomen door Gods geest. Aaneen. Er is leven ingekomen. Als het goed is, is de gemeente een levend iets. Een heel bijzonder gezelschap. Dat leeft, dat bruist. En vanaf het moment dat de gemeente, laat me zeggen, een dode vorm wordt, nou, dan is het een begrafenis bijna. Ik bedoel, van de plaatselijke gemeente ook soms. Nou, dan heb je het minste last. Daar hoor je weinig lawaai. Er waren mensen ergens die ik heel goed ken, die zijn naast de begraafplaats gaan wonen. Nou, die hadden geen last van de buren, zeiden ze. Nee, dat werd zo gezegd. Ik dacht, ja, dat is ook zo. Maar met de gemeente is net zo. Als het een dorre boel is, als het een dode boel is, dan gebeurt er niks meer. Heb je ook geen ruzie meer. Maar toch, zou je nu vandaag willen zeggen, Heer Jezus, u het hoofd en wij de leden. Wij willen samen zijn, we willen bij elkaar zijn, we willen bij u horen. En we willen dat geweldige laten zien. Wat straks in Israël zeg maar. Alleen daar gaat het om een soort nationale herleving, dat is heel wat anders. Maar ondertussen kunnen we het doorgrijpen. En daarom zei de Heer Jezus ook tegen Nicodemus, dit is het. Jij kunt het begrijpen wat het is. De Heer gaat ook die beide kanten benoemen. Zowel de individuele kant van ons die aan de Heer Jezus verbonden zijn, als ook Israël die weer bij elkaar komt. En ten tweede in Ezechiël 37, dan zijn die twee staten, die twee clubjes, die twee groepen ook weer voorbij. Die twee houten in één hand aan elkaar. Eén. Eén vorst. Wie is daar de baas? Ja, dat is altijd hetzelfde. Ja. Wie wordt dan de baas? Als er fusies zijn in de gemeente. Ik weet niet of u je ooit meegemaakt hebt. Nou, ik hoop dat u daarvoor bewaard blijft. Dat klinkt kattig. Maar je ziet altijd dat die twee bokken die vroeger uit elkaar, die tegenover elkaar stonden, die zijn nu weer bij elkaar. Nou ja. Maar er zijn nog steeds twee bokken. En ik weet niet of het makkelijk is om een bok, van, bok te veranderen. Dit is een hele moeilijke. Nee, maar die twee bloedgroepen. Zal ik één voorbeeldje noemen? Het gaat niet om maar als voorbeeld. In 1944 heb ik meegemaakt. Mijn vader en moeder gingen uit de Synodaal Gereformeerde Kerk. Die gingen met de vrijmaking mee. Weet wat? Zo heette dat. De vrijgemaakt Gereformeerde Kerk. Daar ben ik opgegroeid. Vanaf een jaartje of 6, 7. Daar. In 1967 is uit die vrijgemaakte kerk weer een groep gegaan. Dus wat aanvankelijk in 1944 tot een eenheid werd, een beetje die vrijmaking, daar gingen eigenlijk drie bloedgroepen in mee. Maar een van die bloedgroepen werd zo sterk in 1967 dat ze een boek lieten uitgaan, een kerk ging stuk, die kerk. Ik heb dat boek verslonden. Want ik vond daar zoveel waar in, ook in onze groep waar ik inmiddels terecht was gekomen. Nu gaan ze weer bij elkaar. In Nijverdal zijn de vrijgemaakte gemeenten en de Nederlandse gemeenten weer bij elkaar. Ja, misschien, ja, hier ook wel misschien. Maar verder is het een proces. Natuurlijk zijn er mensen die zijn absoluut oneens met deze ontwikkeling. En die gaan nog rechtser worden. Reformanda en zo. Maar deze ontwikkeling is er. Altijd zie je dat die twee die uit elkaar gingen weer twee stromingen blijven. Heb je ooit van rechts en links gehoord in de... Ja, politiek wel, hè? Ja, u weet ze precies te duiden, wat de linkse club en wat de rechtse club is, dat weet u. In de kerk ook. De Heer maakt duidelijk, lieve eerste elite, straks dan ga ik jullie bij elkaar brengen. En die twee houten, die breng ik bij elkaar. En ik maak ze weer tot één hout. Dus niet meer twee die elkaar verdragen, maar tot een eenheid. En dat wat er dan gaat gebeuren, zal bijzonder zijn. En ik zal hun een plaats geven, een talrijk maken. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En ze zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben. De Heere gaat wonen bij zijn volk. Waaraan kan gezien worden dat we kerk zijn? Nou, ik heb zoveel preken gehoord die het hadden over gelaat en over gewaad en over gepraat. Daar moet je het aan zien. Nou, dat viel zwaar tegen. Want toen kwamen ze achter dat islamieten in andere landen nog meer in gewaad liepen. Weet je, dus dat is het niet. Dat is niet het echte kenmerk. Vroeger, ja, als je dan bepaalde kleren aan had, dan hoor je bij die... Dan was je van de kerk. Nou, en daar dan? Je ziet ze nu, die lopen nog in dat gewaad. Dus dat is het niet. Waaraan kan worden gezien dat de Heere er is? Doordat hij er woont. Doordat het om hem gaat. En nu wordt het tijd dat u gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil zo graag dat u in mijn eigen hart, in mijn eigen leven, de plaats inneemt die u toekomt. Dat u de Heere van mijn leven bent. Dat ik u voorop zet. Dat ik het niet meer heb over alles wat niet deugt, voor de 100ste keer. Maar over u die wel deugt. Alleen maar over u die wel deugt. En laat het maar los. En dat is zo moeilijk voor ons. Want vanaf het moment dat we weer bij elkaar zitten, zeggen, ja, maar ja, dan moet je wel deze vertaling lezen. Anders dan gaat het natuurlijk niet. Of dan gaat hij weer. Of er komt een vorm, er komt een liturgie bij. Er komt een vorm van doop bij. Er komt een vorm van avondmaalviering bij. Van alles komt erbij. Nee, de Heer Jezus. En nu wordt het tijd dat u in uw hart een beslissing neemt. Kies dan heden wie u dienen zult. Daar bedoel ik er eigenlijk een beetje mee. Heer Jezus, het gaat om u. Het gaat niet om onze club. Het gaat niet om onze naam. Het gaat niet om de boekhouding. Het gaat ook niet over wat onze voorvaderen ooit gedaan hebben. Hoe gelovig ze waren of hoe verkeerd ze waren. Het gaat over u. En als het niet over hem gaat, stop dan maar. Dan zegt Malachi, was er maar iemand die de deuren sloot. Het is echt zo. Dit gaat veel verder. Dit is nu precies een schets van dit gaat in de toekomst gebeuren met Israël. Het land is daar, gezuiverd en wel. En die mensen die zijn ook daar, die zijn opnieuw geboren. Uit water en geest, een nieuwe geest in hun binnenste. Het is allemaal anders, het is echt anders. En ze zijn ook niet meer twee volken, ze worden aan elkaar gevoegd. Eén hout in de hand van de Heere, één volk. En dan zullen ze weten, die Jordaniërs en die, al die volkeren daaromheen, dat ze mijn volk zijn, want ik woon daar. Nou, dan kunt u zeggen, dat kan dan heel zichtbaar zijn, want er komt dan een tempel. Dat komt in het boek Ezechiël naar voren, daarom komt er straks een tempel. In de verdere hoofdstukken wordt een tempel gebouwd, in dit boek. Dat is die tempel die er dan zal zijn. Maar vandaag is dat misschien wat moeilijker. Hoe zou vandaag zichtbaar kunnen worden gemaakt dat de Heer bij ons is? Dat vind ik een hele opgave. Ik wil zo graag dat u vertelt van de Heer Jezus. Dat u het niet meer hebt over ons, wij, uitleg van A of van B of van C, maar dat u het over hem hebt. Dat hij het centrum wordt van je denken, van je handelen. Maar dat hij het centrum is van onze lofprijzing. Niet van ik wil nu eventjes van mijn problemen af, of ik wil van mijn eenzaamheid af, of ik wil van mijn kwaal af, of ik... Amen. Het gaat over hem, het gaat niet over ik wil. Het gaat niet over ons. Dat heeft er gewoon eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het gaat over hem. En het gaat niet of die wel de rechte koers hebben. Afgelopen donderdag zei iemand, toen ik hem vroeg waarom was je daar niet op een bepaalde samenkomst waar ik ook moest zijn. Dan zei ik mocht niet op een ander veld gaan van de gemeente. Want het was niet het veld van Boas, dus dan was ik helemaal verkeerd. Nou, ik zei, dat klopt natuurlijk ook. Ik wist toen niet dat het veld van Boas in Oldenbroek lag. Nee, dat ging daar over Oldenbroek toevallig. Maar ik bedoel, zo wordt het dan afgedaan. In de gemeente wordt gezegd. Ga niet op een ander veld. Nou, dat is, slaat dan daarop. Stop daarmee. Vraag u zelf, Heer Jezus, waar hebt u uw verblijf? Dat vraagt de vrouw, de bruid in het Hooglied aan de bruidegom. En die zegt niet, ik heb een postcode voor je, of een goed adres, of een website of zo. Nee, kom en zie. En volg de sporen van de schapen. Kom maar. Volg maar. Zou mijn spoor zo nadrukkelijk, zo duidelijk zijn dat anderen daardoor bij hem uitkomen? Want dat wordt dan bewerkt. En als dat niet zo is, dan schaam ik me. Ik heb me ook geschaamd in het verleden. Echt, ik heb me heel erg geschaamd dat ik geen duidelijk teken, geen duidelijk signaal heb gegeven over de Heer Jezus. En nu, ik wil niet anders. En ik wil ook graag dat u niet anders wilt dan te vertellen van de Heer Jezus. Dan getuigen van de Heer Jezus. Dit hoofdstuk, 35, oordeel over Edom. 36, het land wordt gezuiverd. 36, het tweede stuk. De Heere zegt, ik ga je halen, ik doe het, ik wil het graag. En de Heere wil niet dat er één verloren gaat, dus die is nog net zo. En ik wil dat er in jouw leven iets verandert. En dat er echt iets bijzonders gaat gebeuren. En dat is dat het om mij gaat. Er is dus één koning, mijn knecht David. Er is maar één getuigenis dat ik daar in het midden ben. Waar twee of drie zijn in de naam van de Heer Jezus, daar wil hij in het midden van hen zijn. Dat zijn dingen die zo prachtig zijn. Ik hoop dat u geniet van de Heer Jezus, maar ik hoop ook dat de Heer Jezus geniet van u. Hij wil het zo graag dat u komt, dat u bij hem bent. Kom maar! Dat zal hij in de toekomst zeggen. Kom maar! Nou, dan ga je naar de hemel. Blijkt alles klaar te zijn. Je stoel staat klaar. Sorry dat ik het een beetje te gewoontje zeg. Je ziet hem. Mephibozet heeft ooit gezegd tegen David, hij was eerst alles had hij gekregen wat zijn vader had gehad. En dat had David misschien wel door een beetje rare fout voor de helft in ieder geval weggegeven, weer teruggegeven. En dan zegt hij, maar hij mag alles wel hebben, want ik heb u. Dat principe van, het gaat niet om wat ik heb, maar het gaat om u zelf. Mijn inhoud is de Heer Jezus. Hij is de inhoud, hij is de Christus van de schriften. En van harte hoop ik dat dat ook voor u zo is. We danken. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. voor wie hij is. U geniet van hem, u hebt hem uw heerlijkheid, uw glorie, uw eer, uw majesteit gegeven. Hij is aan uw rechterhand. En hij is die echte zoon van David, die over Israël gaat regeren. Die vorst zal zijn daar. Ik wil u zo bidden, vader, dat we gaan zien wat er met Israël gaat gebeuren. Het is een teken aan de wand dat ze zo belaagd worden, dat ze onderuit gehaald worden. Dat er geclaimd wordt dat het land van hen is. Van die en van die en van die. En het gaat maar door. En de raketten vliegen links en rechts. Dat is de situatie. We willen samen bidden voor uw volk. Dat ze overeind blijven. Maar ook dat ze eindelijk tot de erkenning zullen komen dat ze een helper nodig hebben. Een middelaar nodig hebben. Vader, daar is nog heel weinig van te zien. Het is alsof de nood nog niet erg genoeg is. Als de nood zo erg is, zullen ze roepen. We willen graag eten. We willen graag gezegend worden. Maar hun intellect is heel erg hoog en hun militair vernuft is ook heel goed. Vader, we bidden voor dat volk. We bidden dat er een beweging op gang komt. Eigenlijk zien we iets van een beweging aan de rand al aanwezig. We zien het gebeuren, dat ze richting het land worden geduwd. We willen u vragen of er een geweldige beweging op gang komt. Een soort dal van dorre doodsbeenderen, waar al die beenderen in beweging komen, aan elkaar gevoegd zullen worden, bij elkaar komen. En u gaat daar iets mee doen. U gaat daar leven aan geven. U gaat dat tot een eenheid maken. Dat doet u. En als we dat dan zien, dat dat gaat gebeuren voor Israël, hoe moet dan de eenheid van de geest vandaag beleefd worden? Vader, we belijden dat we er een zootje van maken. Dat we kerkscheidingen hebben, scheuringen hebben. En dat we over de kleinste onderdelen ruzieën. De eenheid van de geest. Het lichaam van Christus. Aaneengevoegd. Een beweging was het. Gods geest kwam. Heeft mij aangeraakt. En ik heb de Heer Jezus leren kennen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u voor het moment dat ik hem vond als mijn heiland, als mijn verlosser. Dank u wel dat iedereen die hier zit en de Heer Jezus kent ditzelfde gaat zeggen. Op de een of andere manier. Misschien wel met hele andere woorden, maar daar gaat het niet om. We willen u danken, vader, dat u ons hart kent. We dragen ons aan u op en bidden uw zegen ook voor deze avond. Voor de rest van de tijd. U weet dat we nog wat gaan eten met elkaar. Wat koffie gaan drinken. Misschien wat gaan praten met elkaar. Ik wil u zo bidden dat dat een zegen is. Dat het ook het voedsel een zegen mag zijn. We hadden afgesproken om daarvoor ook te danken aan het eind van deze dienst. We willen u zo bidden om een bijzondere zegen. Dank u wel voor alles wat er al gebeurd is. We willen nog een keer bidden voor broeder Beb Lager. Wij zegen hem in alles. Ook zijn kinderen, kleinkinderen. We willen ook daarvoor bidden. Dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden. Voor vanavond. Voor de komende tijd, voor de komende week. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus leeft. Vader, dank u wel voor hem. Amen.
Thank you. Christus.